De Heilige Geest. Allereerst mijn dank aan Marcel die me aan dit onderwerp heeft geholpen. Ik was tot de vorige week zondag had ik geen idee waar ik van deze week over zou preken. En nu dus wel. Marcel gaf aan dat hoewel de Geest van God in ons woont, we lang niet altijd leven vanuit die Geest. Soms hebben we misschien zelf het gevoel dat we er alleen voor staan. Het kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Wellicht zijn we geneigd om onze eigen problemen op te lossen en hebben we Gods geest daarvoor niet nodig. Wellicht zijn we het eigenwijs en weten we zelf best wel hoe we leven moeten en hoe we door het leven moeten gaan en hebben we Gods geest daar niet voor nodig. Of misschien is onze blik vertroebeld door alles wat we in dit leven hebben meegemaakt. Of we zien de geest niet meer door alle glans en glinstering van ons huidige bestaan. Wie of wat is nu de Heilige Geest? Veel van ons zullen antwoorden, de Heilige Geest is een deel van God. En samen met de Zoon, Jezus, en God de Vader vormen ze de drie eenheid. De drie enige God. Wel, deze groep heeft gelijk. Maar het begrip drie eenheid komt niet voor in de Bijbel. Het is een beeld wat gebruikt wordt om de persoon van God voor ons duidelijker te maken. Tijdens mijn speurtocht op internet naar informatie vond ik een paar leuke vergelijkingen over de drie-eenheid. Allereerst een ei. Een ei bestaat uit eiwit, eigeel en een schil. En samen vormen deze drie ingrediënten een ei. Of neem nu H2O. Voor de niet-scheikundigen onder ons, H2O is gewoon water. H2O komt voor in vloeibare vorm, dat noemen we water. Komt voor in vaste vorm, dan heet het ineens ijs. En als het te warm wordt, dan verdampt het en hebben we ineens waterdamp. Of stoom. Het blijft echter H2O in de volksmond water. Dit laatste voorbeeld is wat mij betreft wat sprekender. Het gaat hier over dezelfde stof, H2O, die in verschillende vormen kan optreden. Water, ijs en damp. Net als God kan voorkomen in de personen Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik zeg dus de personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Is de Heilige Geest dan een zelfstandig persoon? Of moeten we de Geest zien als een ontastbare, vage levenskracht? Iets wat zweeft tussen hemel en aarde. Hoe definiëren we nu of iets of iemand een persoon is? Ik denk dat we moeten kijken naar eigenschappen als emotie, reden, denkvermogen, zelfstandigheid en eigen wil. En in de Bijbel zijn daar voldoende bewijzen voor te vinden. 1 Korinthe 2 vers 11 zegt, zien we een voorbeeld van het intellect, de reden, het denkvermogen van de Heilige Geest. Wie van ons mensen kent iemands wezen, alleen zijn eigen geest? Zo kent alleen de geest van God het wezen van God. De Heilige Geest kent dus, hij beseft en hij begrijpt. In Johannes 14, vers 26 lezen we dat de Heilige Geest onze raadgever en onze leermeester is. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. In Romeinen 1, in Romeinen 15, vers 36, ik heb al mijn teksten gemarkeerd met groen. Alleen de teksten waren blauw, dus dat is heel goed te lezen. Romeinen 15, hier staat 30, daar staat 20, dus ergens in het midden zal de waarheid liggen. Zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben. Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest, sta mij bij in de strijd, bid voor mij tot God. Ten slotte toont Genesis 1 vers 2 aan dat de Heilige Geest een eigen wil heeft. Hij gaat waarheen hij wil. Er staat daar, de aarde was woest en ledig. En duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Ik denk allemaal aanwijzingen genoeg dat de Heilige Geest een zelfstandig persoon is. Niet iets vaags, niet iets ongrijpbaars. Iets wat we voelen, waarvan we eigenlijk niet weten wat we daarmee aan moeten. Wat voor rol heeft de Heilige Geest nu eigenlijk? Allereerst, de Heilige Geest is onze gids. Iemand die ons de weg wijst in het leven. Johannes 16, vers 13 lezen we. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn. Niet dat hij eigenmachtig zal spreken. Hij zal slechts zeggen wat hij te horen krijgt. En wat komen gaat, zal hij jullie meedelen. En ook Romeinen 8, vers 14. Alle die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De Heilige Geest wil ons dus richting wijzen in ons leven. Op het moment dat we zelf niet meer weten welke kant we op moeten gaan, kunnen we de Heilige Geest vragen of hij ons daar raad in wil geven. Daarnaast is de Heilige Geest onze raadgever. Hij onderwijst ons. En nog meer, hij zorgt ervoor dat we zijn onderwijs begrijpen. Een stuk meer dan de gemiddelde docent op de middelbare school ooit voor elkaar gekregen heeft. Johannes 14, vers 26. De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn Heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten. Hij zal jullie alles laten begrijpen wat ik jullie gezegd heb. En de Heilige Geest helpt ons bidden. Als we moeilijke tijden even niet meer weten hoe we het bij God moeten brengen, dan zegt Romeinen 8, vers 26. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet eens hoe we behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchting. Ik weet niet of u het wel eens meegemaakt heeft dat u niet meer weet wat u zeggen moet. In omstandigheden die moeilijk zijn. Sommige mensen hebben de gave om in zo'n situatie in tongen te gaan bidden. Dat ze zelf eigenlijk niet precies weten wat ze tegen God zeggen. Maar je krijgt op dat moment een verbinding met de Heilige Geest. En je ervaart ook dat hij aan het werk is. Evenzo, die hebben we gehad. De Heilige Geest is onze trooster. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. In Johannes 16. Maar ik zeg u in waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. Johannes 14. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, om tot u in eeuwigheid bij u te zijn. De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. De Heilige Geest is er dus altijd om ons te troosten. Als we verdrietig zijn, als we ziek zijn, als we eenzaam zijn, als we de druk van het leven niet meer aankunnen. En in zoveel meer omstandigheden die je soms niet kunt voorstellen. De Heilige Geest is er altijd om ons te troosten. In de Bijbel worden verschillende vergelijkingen getrokken met Gods Heilige Geest om ons te helpen beter te begrijpen wie de Geest is en wat hij doet. In de eerste plaats wordt Gods Geest vergeleken met wind. Het Griekse woord voor geest, pneuma, betekent wind of ademhaling. Toen God de mens schiep, blies hij de levensadem in de mens. Johannes 3, vers 8 zegt, de wind blaast waarheen hij wil. Men hoort zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is ieder die geboren is uit de geest. Een andere veel voorkomende vergelijking is stromend water. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in mij gelooft. Hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die hem geloofden. Want de geest was nog niet gekomen omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggegaan. Net zoals lucht en water noodzakelijke levendgevende krachten zijn, hebben we in Romeinen 8 vers 11, als de geest van God in u woont, heeft het ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn geest in u woont, zal hij ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Net zoals lucht en water beide stromen en macht hebben om ons te beïnvloeden, om ons te veranderen, zo doet ook Gods Heilige Geest dat. De Geest van God is de bron van eeuwig leven voor ieder die in God gelooft. En de laatste analogie is die van vuur. De meesten van ons hebben wel enige ervaring met een houtvuur. Het zijn de open haard in ons huis, een kampvuur, of misschien herinnering aan oude houtkachels uit onze kindertijd. De apostel gebruikte de algemene kennis van de mensen uit zijn tijd over houtvuren toen hij aan Timotheus schreef: daarom dring ik erop aan dat je de gaven van God die je ontving toen ik je de handen oplegde zult aanwakkeren. Een belangrijk kenmerk van een houtvuur is dat het af en toe aangewakkerd moet worden. Anders vormt zich een laag van as, de vlammen gaan uit, de rook verschijnt en de hitte die zich verspreidt neemt af. Een vuur dat goed brandde tegen bedtijd blijkt de volgende morgen totaal uit te zijn en heeft geleden door uren van verwaarlozing. Door de kolen, de houtskool die ontstaan is, echter op te porren tot een laag van as eruit is geklopt en de zuurstof bij de laatste vonken kan komen, is het vaak mogelijk om het vuur opnieuw te laten ontbranden. Paulus herinnert Timotheus eraan dat Gods Heilige Geest niet een gift is die verwaarloosd of genegeerd moet worden. Hij moet regelmatig aangewakkerd worden. En dan pas gaat het functioneren zoals het zou moeten. Als we de Heilige Geest lang genoeg verwaarlozen, is het zelfs mogelijk om die gift te verliezen. Hoe komt de Heilige Geest nu in ons wonen? De Geest is een gave, een gift die we gratis ontvangen. We kunnen hem niet verdienen en we kunnen hem zeker niet kopen. Als ooit is een tovenaar die dat heeft geprobeerd. Toen Simon de tovenaar zag dat de volgelingen de Heilige Geest ontvingen, doordat Petrus en Johannes hun de handen oplegden, bood hij de twee apostelen geld aan en zei: uw geld zal u te gronde richten. Nou, dat is een ontbrekend stukje. Hij zei: geef mij ook de Heilige Geest, zodat ik ook mensen de handen kan opleggen. En Petrus en Johannes antwoordden en zeggen: uw geld zal u te gronde richten. Wat God u geeft is niet te koop. Kopelijk is niet, maar we moeten er wel wat voor doen. Namelijk, we moeten ons bekeren. Ons zondige leven achter ons laten en een nieuw leven met Jezus aantrekken. Petrus zegt in Handelingen 2, vers 31. 38, ja. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeren is geen momentopname. Het staat voor een verandering in ons leven. Het betekent veel meer dan spijt hebben, sorry zeggen. Het woord bekeren houdt in afkeren van het verleden, een verandering van gedachten. Vaak zien we dat na de doop door onderdompeling wordt gebeden voor vervulling met de Heilige Geest. Maar het kan ook zijn dat de Geest als een intrek heeft gekomen na de bekering van iemand. Of als er niet duidelijk een bekeringsverhaal is, gewoon tijdens het leven met God. Vervulling met de Geest gaat lang niet altijd gepaard met uiterlijke tekenen, zoals de eerste uitstorting met Pinksteren op de apostelen. Ook zien we lang niet altijd dat iemand in tongen gaat spreken of gaat profeteren. En dat hoeft ook niet. Spreken in tongen en profeteren zijn slechts enkele gaven die de Geest ons kan geven. Gods Heilige Geest, die ontvangen door handoplegging, onder andere, volgend op de waterdoop, is bedoeld om ons leven te veranderen. Gods Geest is het middel waardoor God zijn werk in ons en ook door ons tot stand gaat brengen. Filippenzen 2 vers 13 zegt: want het is God die in u bewerkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Wel, we hebben de Geest ontvangen, en nu? Wat houdt het leven uit de Geest nu eigenlijk in? Allereerst, wat houdt het niet in? Het is niet de geest van angst. 2 Timotheus 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, zegt Paulus tegen Timotheus. Angsten en bezorgdheid beheersen het leven van veel mensen. Laten we wel wezen, de wereld waarin we leven kan een beangstigende plaats zijn. Soms kunnen mensen verlamd worden door hun eigen angsten. Ze zijn zo bang om verkeerde dingen te doen, dat ze niet in staat zijn om tot een conclusie te komen. En ze komen vaak terecht in niets doen. Op andere momenten raken mensen in paniek door hun angsten en maken onberekenbare beslissingen. Dat soort onevenwichtige beslissingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Als de Bijbel spreekt over het hebben van de vrees voor God, spreekt ze over een heel ander soort angst. Dat is een angst die verwijst naar het ontzag en eerbied die we moeten hebben voor de grote schepper en zijn macht. Het Griekse woord deilias, dat in 2 Timotheus 1 wordt gebruikt als angst of vreesachtigheid, wordt nooit gebruikt om te verwijzen naar de vrees van God. Het wordt gebruikt om te verwijzen naar het soort vrees als gevolg van gebrek aan geloof. Het is een term die gebruikt wordt als de Bijbel spreekt over de angst van discipelen tijdens de storm op het meer. Toen Jezus lopend over het water naar hen toe kwam. Ook wordt het gebruikt als verwijzing naar de paniekerige reactie van de discipelen toen Jezus werd gearresteerd. Deze angst, waardoor een persoon in paniek raakt of verlamd wordt, is het tegenovergestelde van geloof. Paulus herinnert Timotheus eraan dat dit soort angst niet het gevolg is van Gods geest. In Hebreeën 11, vers 27. In dat vertrouwen verliet hij, en dat is Mozes, Egypte en was niet bang voor de woede van Farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen en het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Hij had dus vertrouwen in God. En zijn belofte, die hem in staat stelde om elke aanval te weerstaan, die hem bang maakte, of die hem weerhield om in de juiste richting te handelen. Gods Heilige Geest verandert angstige mensen in mannen en vrouwen van geloof en van moed. Een prachtig voorbeeld is wat er gebeurde met Petrus. Op de avond van het Pascha werd hij zo door angst overweldigd dat hij vervloekte en zwoer en ontkende dat hij Jezus van Nazareth kende. Ik zal een stukje even lezen. Ondertussen zat Petrus nog steeds op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: u was ook bij die Jezus uit Galilea. Maar Petrus ontkende heftig: allee, hoe komt u erbij? Later bij de poort zag een ander meisje hem. Hij zei tegen de mensen die daar stonden: die man was ook bij Jezus van Nazareth. En Petrus zwoer dat het niet waar was. Ik ken die man niet, riep hij uit. Kort daarna kwam een van de mannen naar hem toe en zei: ik weet zeker dat u een leerling van hem bent. Ik hoor het aan uw Galileese accent. Petrus begon te vloeken en bezwoer: u bent gek, ik ken die man niet. Slechts 7 weken later stond hij in de tempel en verkondigde vrijmoedig het evangelie. En in Handelingen 4 lezen we het absolute vertrouwen waarmee Petrus de dreigementen en intimidaties van de gevestigde Joodse religie tegemoet trad. Nadat hij en de anderen het woord van God met vrijmoedigheid spraken in Handelingen 4. Hoewel de menselijke moed beperkingen heeft, heeft de doortastendheid die voorkomt uit de Heilige Geest geen grenzen. De geest van kracht. Paulus schreef aan Timotheus dat Gods Heilige Geest de geest van kracht is. Het Griekse woord voor kracht is dynameos. Het is de basis waarop onze woorden als dynamisch, dynamo en dynamiet aan ontleend worden. Het betekent dus dynamische kracht. En het vermogen en vermogen. En het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar wonderen. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Dat is nog eens een wonder. De kracht kun je ook terugvinden in een stukje waar gesproken wordt over de schepping. Het is een middel waardoor God de schepping heeft gedaan, het universum tot stand heeft gebracht. Lees het boek Genesis er maar op na, het scheppingsverhaal. Iedere keer als God wat geschapen heeft, stond er en hij sprak en het was er. Het is de kracht waardoor lammen wonderbaarlijk liepen, blinden konden zien, de doven konden horen, de doden werden opgewekt tijdens de aardse priesterschap van Jezus. En dezelfde kracht, broeders en zusters, is beschikbaar voor u en mij. Christus zei tegen de discipelen in Handelingen 1 vers 8, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Het hebben van deze kracht betekent overigens niet dat we immuun zijn voor menselijke angsten en ontmoedigingen. Petrus legde uit, wij hebben deze schat, dat is Gods Heilige Geest, in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Verder zei hij, we worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Menselijkerwijs zijn we nog onszelf, met onze zwakheden, onze angsten, maar we zijn wel aangesloten op de krachtbron van het universum, op de Heilige Geest. Gods kracht is nog beschikbaar om wonderen te verrichten, net als het was 2000 jaar geleden. Nou, hebben we de geest van liefde. De fundamentele karaktertrek van God is liefde. En Johannes 4 vers 8 is weggevallen. Maar ik heb hem wel. En Johannes 4 vers 8 zegt, maar wie niet lief heeft, kent God niet, want God zelf is liefde. Gods Heilige Geest is het middel waardoor we feitelijk deel beginnen uit te maken van God, van Gods natuur. We lezen dat in 2 Petrus 1 vers 4, die staat er wel. Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerte en het verderf om ons heen. En hij geeft ons deel aan zijn eigen wezen. In Romeinen 5 vers 5 legt Paulus uit dat Gods liefde in onze hart en in onze geest binnenkomt door Gods Heilige Geest. Gods Heilige Geest is dus een middel waardoor onze normale natuur en onze houding een transformatie ondergaat. Het stemt ons af op de golflengte van God en we worden ontvankelijk voor hem. Als we afstemmen op God, dan zijn we in staat om Satan uit te schakelen. Satan wordt beschreven als de overste van de macht van de lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, dus niet meer in ons. De liefde die uitvloeit van God, in en door ons, is niet simpel een emotie of een gevoel. De apostel Johannes legde uit hoe Gods liefde zich zou manifesteren in het leven van ware christenen. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, is hem. In hem is de werkelijke liefde van God volmaakt geworden. Dat betekent tot voltooiing gebracht. Gods woord zegt ons hoe wij de ware liefde moeten tonen, zowel tot God als tot onze naaste. Als we zorgvuldig Gods woord volgen, in de volledige bedoeling, dan zal oprecht goddelijke liefde tot uiting komen in onze daden en in onze houding. Dan hebben we de geest van gezond verstand. Men kan gek worden door de Bijbel te lezen, wordt aan sommigen gezegd. Het algemene denkbeeld in de wereld is dat een beetje religie goed is, maar degenen die willen leven naar elk woord van God zijn een beetje vreemd of een beetje verknipt. Hoe zit dat eigenlijk? Gaat Gods Heilige Geest zich manifesteren in emotionele excessen, zoals bijvoorbeeld de heilige lach die voorkomt in Pinkstergemeentes en protestantse kringen? Of anders, zal het resultaat zijn dat het leven naar Gods woord geestdodende zombies oplevert, zonder kritiek, die in een secte duiken en hun leven daar door gaan brengen? Paulus legt in Timotheus uit dat Gods Heilige Geest een bron van gezond verstand is. Maar wat is precies gezond verstand? De betekenis van het originele Griekse woord, dat ik heel moeilijk kan uitspreken, dat heet sophronismo, is wijs en redelijk. Het wordt vertaald als termen als nuchter, beheerst en discreet. Het is een term die Lucas gebruikt in Lucas 8, vers 35, toen hij een voorheen bezeten man beschrijft die gekleed zit en goed bij zijn verstand was, nadat Christus hem bevrijd had. Gods geest leidt een persoon nooit tot onbeheersbaar gedrag. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Dat staat in 1 Korinthe 14. Iemand in wie Gods heilige geest zich manifesteert, zal evenwichtiger worden en gezond zijn in zijn denken. God openbaart door de hele Bijbel heen principes van houding die betrekking hebben op alles van familierelaties tot zakelijk en financieel beheer. Iemand die probeert te leven naar ieder woord van God, zal geen zombie worden, maar zal door de inspanning en de leiding van Gods Heilige Geest steeds meer en meer in staat zijn om deze principes van gezond verstand toe te passen. De bitterheid en afgunst die we in de tegenwoordige wereld steeds meer zien, en die veel mensen domineren, leiden af van gezond verstand. Ze zijn tegenovergesteld aan goddelijke wijsheid. Jacobus 3, vers 13 tot 16 lezen we: wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als er de jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Dan zou u de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook geen wanorde meer. Vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Een eerlijk en vergevingsgezind hart is de plaats waar Gods Heilige Geest gedijt. Dat is het soort benadering tot het leven met gezond verstand die naar echte vrede leidt. De wereld van vandaag is gekmakend. Geweld en lust dringen veel door in wat doorgaat voor amusement. Of het in muziek is of in films. Waar wij onze geest of ons verstand mee voeden is ontzettend belangrijk. Mensen die er nooit aan zouden denken om vrijwillig onrein vlees tot zich te nemen of te eten, vullen hun geest of verstand soms elk uur met geestelijke onreinheid. Dat bevordert geen gezond en evenwichtig denken. In Filippenzen 4, vers 8, legt apostel Paulus er de nadruk op dat we ons verstand moeten vullen met al wat waar is, al wat rein is, al wat lieflijk is en wat prijzenwaardigs is. Deze dingen brengen het beste in ons boven. Of het nu muziek, literatuur, schilderen, beeldhouwen of toneel is. De kunst heeft diepe invloed op onze emoties, stemmingen en gedachten. Dat moeten we dus nooit onderschatten. Als onze gedachten zich richten op het denken over de betekenis van het Pinksterfeest, denken we meestal na over Gods Heilige Geest, die voor het eerst werd uitgegoten. God biedt ons zijn Heilige Geest aan voor een doel. Het is het middel waarmee we kunnen delen in Gods kracht, zijn houding en zijn denkwijze. We moeten er echter altijd aan denken om die gift aan te wakkeren die in ons is. En het aanwakkeren wordt bereikt door regelmatig studie en meditatie over Gods woord en door gebed. Het wordt bevorderd door vasten, door nederigheid, die bewustzijn van onze volledige afhankelijkheid van God. Het wordt gestimuleerd als we proberen om Gods woord in ons leven te plaatsen door het serieus te nemen. En proberen om veranderingen te maken op alle gebieden van ons leven, grote en kleine. Het Griekse woord voor ijver in het Nieuwe Testament komt van het werkwoord zeo, dat letterlijk koken betekent. Een tekort aan ijver betekent dat het vuur van de Heilige Geest uitgaat. Onze maatschappij is niet ingesteld op het bevorderen van erg enthousiast zijn. En zeker niet als het over geestelijke zaken of de kerk gaat. Maar nu we dichter bij het hoogtepunt van het eind van dit tijdperk naderen, moeten we zeer opmerkzaam zijn. Dat we alle de noodzaak hebben om voortdurend te doen wat Paulus aan Timotheus schrijft. Ik sluit daarom af met deze tekst uit 2 Timotheus 1 vers 6. Daarom dring ik erop aan dat je de gaven van God die je ontving toen ik je de handen oplegde, zult ontwikkelen.